Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. In deze dienst zullen twee kinderen worden gedoopt. En na afloop van de dienst is de gelegenheid om de doopouders de hand te drukken, Gods zegen toe te wensen. En ze zullen plaats voor in de kerk. Op de biddag zijn gekozen en door de kerkenraad benoemd in het ambt van ouderling de broeders L. Hoefnagel, P.A. van Kruistum en R.J. Schuurman. En tot diaken de broeders H. Koehoorn en D. van Dam junior. De broeders van Kruistum, Koehoorn en van Dam hebben hun benoeming mogen aanvaarden. En de broeders Hoefnagel en Schuurman hebben de kerkenraad om ontheffing gevraagd. In deze dienst zal er gecollecteerd worden voor de diaconie. En dan voor de kerkelijke kas, met name voor het werk van de evangelisatie. En met de uitgang collecteren we voor het bouwfonds. Dus diaconie, kerkelijke kas, dan evangelisatie en bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is uit Jesaja 50. En wel de verzen 4 tot en met 7. Dus Jesaja 50, de verzen 4 tot en met 7. Tot zover. Ook in deze dienst van woord en sacrament is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In deze lijdenstijd zingen we Psalm 22. En als we die psalm lezen, dan merken we dat die vervuld is in het lijden van de Heere Jezus Christus. We zingen met elkaar het eerste en ook het zesde vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En ook het zesde vers. Wees dan mijn hulp en houd u niet ver van mij. We luisteren naar de wet die de Heer ons heeft gegeven en ook de samenvatting. En daarna willen we met elkaar zingen uit Psalm 119, vers 88, het laatste vers van deze psalm. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp. De wet van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere heeft in een hoofdsom de wet samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We willen samen in ons gebed de Heere ervoor danken dat zuster Van Rumt weer thuis is na een geslaagde knieoperatie in de Maartenskliniek in Nijmegen. Ook broeder Eckelboom is weer thuis uit het ziekenhuis. Hij heeft verder herstel nog wel nodig. En ook broeder Haupst is dankbaar dat hij goed door de operatie die aan zijn ogen is verricht, is heengekomen. We willen voorbeden doen voor broeder Dirksen van de Lindenlaan. Want hij wordt de komende week voor 3 maanden uitgezonden naar Kunduz. En zuster Joke van den Brink, die moet morgen een operatie aan haar hand ondergaan. En daar is ook Gods zegen voor nodig. We willen ook aan de Heere opdragen, zuster Rianne van Beek, die voor een behandelperiode van 3 weken opgenomen is in de Riethorst in Ede. En we willen ook samen zuster Budding van het Boompjesgoed aan de Heere opdragen, die morgen een hartkatheterisatie moet ondergaan in het ziekenhuis van Ede. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in dankzegging en met gebed. U brengt ons samen, Heere. U geeft ons uw dag. Het is alles uit u. Dat we dat ook mogen zien. Want het is soms allemaal zo gewoon. Het is weer zondag en we gaan weer naar de kerk en de deuren staan weer open. Maar u bent trouw over ons. En we mogen zo als gemeente weer in uw huis komen om uw aangezicht te zoeken. En we mogen ook naar uw stem weer horen. We zeggen u namootmoedig dank, Heere, voor uw trouw. En die trouw die bewijst u ons niet alleen in het feit dat we als gemeente elkaar vandaag hier weer mogen ontmoeten. Of dat we mee mogen luisteren naar deze dienst via de kerktelefoon of op een andere manier. Maar uw trouw bewijst u ons ook in de bewaring die we ontvingen in de afgelopen week. En ook in de kracht die u ons hebt gegeven. Velen van ons hebben het werk weer mogen doen dat ons is opgedragen. Jongeren, ze zijn weer naar school geweest. Heere, u hebt ons weer gespaard. U heeft ons weer gedragen. U heeft ons omringd met uw trouwe zorg. En daarom willen we allereerst uw grote naam ootmoedig danken. Heere, we willen met elkaar vanmorgen ook in het bijzonder uw naam erkennen voor het feit dat u onder ons ook allerlei reden gegeven hebt, bijzondere reden van dankzegging gegeven hebt. Onze zuster Van Rumt, ze mocht weer thuiskomen en dat na een geslaagde knieoperatie. We zijn daar u erkentelijk voor. U heeft tot hiertoe alles wel gemaakt en wilt u haar verder herstel geven, Heer. En we zijn ook zo dankbaar dat broeder Eckelboom weer thuis is. Dat was het een teleurstelling voor hem dat hij opnieuw naar het ziekenhuis moest. Hij is weer thuis in zijn vertrouwde omgeving. Al betekent dat nog niet dat hij hersteld is. En daarom bidden we ook of u verder herstel geven wilt. Omring hem en ook zijn vrouw met uw zegen. Onze broeder Haupst is ook dankbaar samen met zijn vrouw dat u ook in de afgelopen week weer doorgeholpen hebt. En de operatie aan de ogen mocht goed verlopen. Heere, blijf ook hen in uw gunst gedenken. U kent ook hun omstandigheden. We bidden voor hen. We willen samen ook onze zorg en onze moeite aan u voorleggen, Heere. Wij denken vanmorgen aan onze broeder Dirksen, zijn vrouw en hun gezin, hun kinderen. Broeder Dirksen die komende dinsdag voor 3 maanden wordt uitgezonden naar Afghanistan. Wilt u met hem meegaan? Wilt u hem de kracht geven om daar zijn werk te kunnen doen? Wil hem ook beveiligen? En op de gestelde tijd ook in ons midden weer veilig doen terugkomen? Zegent u hem? Zegent u zijn gezin? We dragen ze van harte aan u op. We weten ons afhankelijk, Heere, van u. We willen samen ook bidden voor Joke van der Brink, onze zuster, die in de komende week een operatie aan haar hand moet ondergaan. Ze weet zich afhankelijk van u. Wilt u uw zegen geven? We dragen ook onze zuster Van Beek aan u op. Rianne, die het al langere tijd zo moeilijk heeft. Die nu voor een behandelperiode van 3 weken in de Riethorst is opgenomen. Wilt u uw zegen over de behandeling geven? We dragen haar van harte aan u op. We denken samen ook aan onze zuster Budding van het Boompjesgoed. Morgen moet ze een hartkatheterisatie ondergaan. En ze heeft al zoveel achter zich liggen. Het geeft best spanning. Maar als we het in uw handen mogen geven, heren, dan mogen we toch ook weer gerust onze weg vervolgen. Want in uw handen zijn wij toch veilig en bewaard. Gedenkt u haar en gedenkt u onze broeder en ook de familie die om haar heen staat. We bidden u, heren, om uw zegen over de dienst die we met elkaar mogen beleven. Er zijn 2 ouderparen die vanmorgen hun jawoord zullen geven op de doopvraag. Dat ze het mogen doen in uw kracht. Want in eigen kracht kunnen we dat toch niet, heren. En wilt u geven dat wij die misschien al heel erg lang geleden ook ons jawoord hebben gegeven op de doopvragen van onze kinderen, dat we daar eigenlijk ook weer teruggeleid naar worden, naar dat moment. En dat we ons afvragen, wat heb ik daar nu mee gedaan? Misschien dat het wel tot een hernieuwing mag komen van ons jawoord voor uw aangezicht. Heel persoonlijk, stil in ons hart. We bidden ook, heren, voor onze jonge mensen. Ze zijn gedoopt. Wilt u ze de rijkdom van de beloften van uw verbond doen zien en dat ze mogen komen aan uw voeten? Want daar wordt het heil toch ervaren en geschonken. Aan uw voeten, o Heere Jezus Christus, die gekomen bent om al de zonden van uw volk te verzoenen en het eeuwige leven te schenken. We bidden ook, heren, vanmorgen voor al de broeders en zusters voor wie een doopdienst altijd weer moeite geeft. Om wat voor reden dan ook, wilt u ze ook troosten en sterken. En zo komen wij samen tot u, heren. We verwachten het van u. Wees ons nabij, wees ons genadig en dat alleen om Christus Jezus willen. Amen. Voordat we getuigen mogen zijn van het feit dat de kinderen worden gedoopt, willen we eerst met elkaar het formulier gaan lezen dat daarvoor is opgesteld. En het formulier dat begint op deze manier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw worden geboren. En dat leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en onze zaligheid buiten onszelf te zoeken. En ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn weeropstanding inlijvend. Zo dat we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God worden gerekend. En ook als we gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons woont en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, omdat in alle verbonden twee delen zijn begrepen, zo worden we ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, vertrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan de genade van God niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, omdat de doop een zegel en een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ze ook weer in Christus tot genade worden aangenomen, zoals God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en in hem, mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dat betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39, met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovele als er de Heere onze God toe roepen zal. En daarom heeft God vroeger bevolen hen te besnijden, hetgeen een zegel van het verbond en van de gerechtigheid door het geloof was. En gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. En omdat dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door hetgeen de doop werd beduid. We bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge onze kinderen genadig wilt aanzien. En door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus in lijf. opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. En opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk mogen dragen. Hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. We zingen nu met elkaar op Psalm 105, het zesde vers. En dan worden de kinderen binnengebracht. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld en van al het beloofde heil verzeld. Ouders, mag ik u vragen om op te staan? Geliefden in de Heere Christus, ge hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat u al zo gezind bent, zult u op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of u de leer die in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk hier ook geleerd wordt, niet bekend dat de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid is. En in de derde plaats, of u niet belooft en u voorneemt om uw kind, als hij of zij tot zijn of haar verstand zal zijn gekomen, uw kind waarvan uw vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te helpen en te doen onderwijzen. Broeder Henken, wat is daarop uw antwoord? Ja. Zuster Henken, wat is daarop uw antwoord? Ja. Broeder Van den Hoek, wat is daarop uw antwoord? Ja. En zuster Van den Hoek, wat is daarop uw antwoord? Ja. Lieve ouders, wanneer zometeen ons kindje gedoopt wordt, dan mogen we daarachter de Heere zelf zien. Ik zou het vanmorgen zo eigenlijk willen formuleren. Achter de doop staat de belovende God. God drie-enig, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hij belooft zijn genade, zijn heil. En dat is bijzonder rijk. Want er is niets wat wij mensen en ook onze kinderen meer nodig hebben dan het heil van de Heere. We zijn mensen. We zijn sterfelijke mensen. Het is in het doopsformulier zo in een klein tussenzinnetje is het even verwoord. Dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood. Ons leven is maar kort. Ons leven gaat heen naar onze eeuwige bestemming. Naar de troon van de Almachtige God. Wat hebben we nodig? Het heil van de Heere. En dat heil dat belooft de Heere nou aan onze kinderen te willen geven. Achter die doop staat de belovende God. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Hij zegt het, hij betuigt het, hij laat het zien. Ik wil alles geven wat je nodig hebt. Voor nu en voor eeuwig. Wat is dat een groot iets. Mogen we daar dankbaar voor zijn. Dat de Heere zo naar ons en onze kinderen omziet. De belovende God achter de doop. Het tweede is, lieve ouders. De doop vraagt om gelovige ouders. En wat zijn gelovige ouders? Die zeggen, ja, wij geloven wat er in de Bijbel staat. Wij geloven wat er in het formulier staat. Dat is één. Maar gelovige ouders, dat zijn ouders die ook worstelen bij God. Voor hun kinderen. Die zeggen, onze kinderen, mijn kinderen, ze zijn door u gegeven. Ze zijn omringd met uw belofte. Maar Heere, wilt u die belofte ook in hun leven uitwerken. Dat ze straks u mogen leren volgen, u mogen leren kennen. Dat ze inderdaad dat heil mogen worden deelachtig gemaakt. Een belovende God, gelovige ouders. En waar gaat het uiteindelijk toch om in de doop? Dat de kinderen straks ook gelovige kinderen gaan worden. Dat is het doel. Gelovige kinderen, opdat ze delen in dat heil. En opdat ze zo ook beantwoorden het doel dat God met ieder mensenleven op deze aarde heeft. Waarom zijn we op aarde? Om onze Schepper te kennen en te dienen. Nou, dat is nou, om zo te zeggen, in kort bestek, de betekenis van de doop. De belovende God. We worden geroepen als gelovige ouders. En het gaat erom dat onze kinderen straks gelovige kinderen mogen gaan worden. En God geeft jullie alles wat jullie nodig hebben om je kinderen ook op te voeden in de vrezen van zijn naam. We gaan nu over tot de doopsbediening. Gemeente, als die zo meteen heeft plaatsgevonden, dan zingen we de ouders toe. Psalm 105. En nu dan het vijfde vers. Dat is een vers dat ons wel bekend is, dat we meestal zingen bij een doopsbediening. Maar ik zou zeggen, lees de regels van het vijfde vers zometeen nog maar eens een keer weer heel goed. Of als we het uit ons hoofd zingen, besef wat in die regels aan rijkdom ligt opgesloten. Psalm 105, vers 5. Na de doop. Mag ik jullie uitnodigen, familie Henken, om naar de doopvont te komen? Fijn dat jullie er ook allemaal bij zijn, hè? Ja, kom maar, je kunt het goed zien, hè? Madeline, Jannie, Henken, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Jan Willem Manuel van den Hoek, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We gaan nu samen de Heere danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit ook met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook, door hem, uw lieve Zoon, dat u deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren. Zodat ze christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hun en ons allen bewezen hebt, mogen erkennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En vroom tegen de zonde, de duivel en zijn hele rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Christus, Jezus, en ook de Heilige Geest, de enige, de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, en nu van Psalm 69, het tweede en het vierde vers. En dan gaan we zo langzamerhand alweer over naar de lijdensgeschiedenis. Want Psalm 69 is ook weer een zogenaamde lijdenspsalm die vervuld is geworden in het lijden van de Heer Jezus. Het tweede en het vierde vers. We lezen uit de Bijbel vanmorgen Jesaja 50, de versen 4 tot en met 7. Jesaja 50 vanaf het vierde vers. De Heere, Heere gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt mij elke morgen. Hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend en zelf ben ik niet ongehoorzaam. Ik wijk niet terug. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Want de Heere, Heere helpt mij. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn gezicht gemaakt als hard gesteente. Want ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. We willen met elkaar vanmorgen nadenken over deze woorden die we gelezen hebben uit Jesaja 50. En wanneer we dat gedaan hebben, willen we uit Psalm 45 het eerste vers gaan zingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Gemeente, over wie gaat het hier in de woorden die we net met elkaar gelezen hebben? Het gaat over een man. Het gaat over een man die op een bijzondere manier door God geroepen is. En die dan ook, omdat hij door God geroepen is, in staat is om mensen te onderwijzen. Het gaat hier over een man die ook op een hele bijzondere manier in het leven zal staan. Hij zal op een gegeven moment geslagen worden. Hij zal bespot worden. Ze zullen de haren van zijn baard gaan uitplukken, staat er. En hij zal het allemaal over zich heen laten komen. Hij laat dat allemaal gebeuren. Hij verzet zich daar niet tegen. Ik wijk niet terug, zegt hij. En uiteindelijk zal deze man over wie het hier gaat de overwinning behalen. Ik word niet te schande. Ik word niet beschaamd. De Heere helpt mij. Over wie gaat dit nou eigenlijk hier? Het gaat over een man. Het gaat over een bijzondere man die over zijn leven al bijzondere dingen zo hier naar voren brengt. Wie is deze man? Hij is de knecht van de Heere. En zometeen willen we met elkaar gaan zien wie die knecht van de Heere is. En wat ook eigenlijk de boodschap is die voor ons van vandaag in de woorden die hij gesproken heeft, de boodschap is die daarin ligt opgesloten voor ons. En ik heb als thema gekozen de knecht van de Heere. Hij zal profetisch gaan spreken. Hij zal priesterlijk gaan leiden. Hij zal koninklijk gaan overwinnen. Het gaat over de knecht van de Heere. Hij zal profetisch spreken, priesterlijk leiden, profetisch en koninklijk overwinnen. Dit gedeelte uit Jesaja 50 is het gedeelte dat met drie andere gedeeltes genoemd wordt. De liederen over de knecht van de Heere. Het gaat over Jesaja 42, Jesaja 49, dit stukje uit Jesaja 50 en uiteindelijk dan ook Jesaja 53. Er is in de loop van de tijd al heel wat discussie geweest over de vraag, wie is nou die knecht van de Heere? Men heeft gedacht, het is de profeet Jesaja zelf. De profeet die heeft in zijn leven de roeping van God ervaren om te spreken, de mensen te onderwijzen. Maar uiteindelijk is hem dat niet goed bekomen, want de mensen wilden niet horen naar het onderwijs dat hij in Gods naam hen gaf. De mensen hebben hem gesmaad, veracht en uiteindelijk heeft hij dus de diepe weg van het lijden moeten gaan. Er is gedacht aan de profeet Jesaja zelf. Er is gedacht aan het volk Israël. De knecht van de Heere, dat is het volk Israël. Trouwens, zo zien ze het zelf. Hè? Als je vandaag de dag in Jeruzalem zou komen en je zou dan aan die geleerden, die wetsgeleerden bij de klaagmuur gaan vragen: wie wordt er nou bedoeld met de knecht van de Heere? In Jesaja 50 of in 53. Dan zeggen ze, nou, dat zijn wij. Wij Israël. En dan zeggen ze, kijk maar naar de geschiedenis. Wij zijn door God geroepen. En wat hebben wij niet een ellende meegemaakt in de loop van de geschiedenis. Wij hebben geleden. Denk maar aan de Holocaust. Denk maar aan de Tweede Wereldoorlog. Wat is ons niet ontzettend veel schande en verdriet aangedaan. Wij zijn de knecht van de Heer. Maar persoonlijk denk ik, en niet alleen ik hoor, maar de meeste verklaarders die de schrift ook met de schrift vergelijken, en dat moet je altijd doen, die zeggen, nee, het gaat ten diepste niet om Jesaja, het gaat ook niet om het volk Israël, maar het gaat hier om een man die boven alle mensen is verheven. Het gaat hier om een hele bijzondere man. Het gaat hier, en dan weten wij natuurlijk al welke man ik bedoel, het gaat in de knecht van de Heere, de liederen over de knecht van de Heere, in de liederen over de knecht van de Heere, het gaat over de Heere Jezus Christus. En als u zegt, maar kun je daar nou ook wat meer over zeggen? Is dat nou ook vanuit het Nieuwe Testament duidelijk te maken? Dan zeg ik ja. Als je nou vanmiddag eens even tijd hebt, lees dan eens een keer Matthäus 12. Als je Matthäus 12 leest, en dan met name dat gedeelte van vers 17 tot 21, dan ga je merken dat de knechtsliederen worden aangehaald en die worden betrokken op de Heere Jezus Christus. Dus in Matthäus 12 vind je die lijn van de knecht van de Heere en de Heere Jezus Christus. En die lijn die vind je ook in Handelingen 8. En dat is voor ons nog, denk ik, iets meer bekend ook, Handelingen 8. En zeker als ik zeg welke geschiedenis ik eigenlijk bedoel, dat is de geschiedenis van Filippus en de moorman. Dan komt die man, die gaat terug en dan komt Filippus, die komt bij hem en dan leest die man, die leest die boekrol van Jesaja, dan leest hij Jesaja 53, en dat lied van de knecht van de Heere, en dan zegt hij, wat is dit? Over wie gaat dit nou, zegt die moorman dan, vertel me dat nou. En dan zegt Filippus, ik verkondig u Jezus, Handelingen 8. Dus het Nieuwe Testament maakt ons duidelijk dat het in deze knechtsliederen, zoals ze genoemd worden, gaat over de Heere Jezus Christus. En zo wil ik die dan ook vanmorgen lezen, met het oog op hem. Het gaat over hem. En dat is wel heel bijzonder, want je mag je realiseren vanmorgen dat die knechtsliederen geschreven zijn 600 jaar voordat Jezus op aarde kwam. Wij kunnen nog geen dag vooruit kijken, nog geen uur. Maar God heeft aan Jesaja de genade gegeven dat hij 600 jaar vooruit mocht kijken. En dat hij mocht schrijven over hem, die man die de Messias is. Die de Christus is. Jezus. En wat wordt er dan over Jezus hier gezegd? In de allereerste plaats dat hij profetisch onderwijs zal geven als hij op de aarde is gekomen. De Heere, de almachtige God in de hemel, heeft mij een tong gegeven van een die onderwijs ontving. Jezus Christus heeft toen hij op aarde was het onderwijs van de Vader ontvangen. En dat onderwijs van God de Vader doorgegeven. Hij is niet met zijn eigen verhaal gekomen. Hij heeft alles van God de Vader gehoord en doorgegeven. En dat betekent als we de Heer Jezus horen spreken in de Bijbel, dan mogen we weten dat God zelf spreekt. Als de Heer Jezus waarschuwt, dan is het God zelf die waarschuwt. Als de Heer Jezus bemoedigt en uitnodigt, dan is het God zelf die uitnodigt en bemoedigt. Achter de woorden van Christus staat God de Vader. Hij heeft dat zelf Jezus ook gezegd, Johannes 14. De woorden die ik spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft. Jezus heeft het onderwijs van God de Vader gegeven. En dat onderwijs, dat kreeg de Heer Jezus iedere dag van zijn Vader. Want dat staat hier ook. Hij wekt mij elke morgen in vers 4. Hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. Dat betekent dat als de Heer Jezus wakker werd, 's morgens, hij was gewoon mens. Als de Heer Jezus 's morgens wakker werd, dan begon de Vader al in zijn oor het onderwijs te geven dat hij aan de mensen moest doorgeven. Iemand schreef, en ik kan me er ook helemaal in vinden, wat werpt dit gegeven uit het woord een wondervol licht op het zielenleven van de Heer Jezus Christus. Zijn ziel was onafgebroken in contact met de Vader. Wij zouden met de woorden van vandaag zeggen constant online. Hij hoorde de stem van God de Vader en die stem die heeft steeds opnieuw hem gegeven wat hij door moest geven. En wat heeft de Vader hem doorgegeven? Dat worden we ook gewaar in dit vierde vers. Hij gaf die woorden, zodat Christus wist met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Wat betekent dat? Dat betekent dat God de Vader heeft gezegd tegen zijn zoon, u mag spreken over barmhartigheid. Dat God de Vader tegen zijn zoon heeft gezegd, u mag verloren zondaren wijzen op mijn ontferming. U mag spreken over mijn liefde, die zo groot is dat ik mijn eigen zoon voor hen naar de wereld heb gezond. Dus het evangelie, dat klinkt in het Nieuwe Testament, dat komt uit het hart van God de Vader vandaan. En God de Vader heeft steeds weer opnieuw gezegd, dit moet je de mensen nou voorhouden, dat er in mijn hart liefde is voor verloren mensen, dat ik hen genade wil bewijzen. God heeft geen lust in de ondergang van mensen. God wil niet dat mensen verloren gaan, maar de Almachtige God wil dat mensen tot geloof komen en dat mensen behouden worden. En steeds wanneer de Heer Jezus daarop wees, was het God de Vader die hem dat te spreken gaf. Elke uitnodiging van Christus is de uitnodiging van God de Vader. Je hoeft er dan ook niet bang voor te zijn dat wanneer je je op de Bijbel baseert en wanneer je je hand of je vinger legt bij beloften van God, dat God straks zal zeggen, ja maar hoor eens even, daar denk ik anders over. Mijn zoon heeft dat wel gezegd, maar ik denk er anders over. Die beloften zijn niet betrouwbaar. Nee, elke belofte die in de schrift staat, komt vanuit het hart van God. Elke nodiging, ik zei het al, die Christus heeft verwoord, komt uit het hart van God. Je zal er nooit beschaamd mee uitkomen als je je vinger gaat leggen bij de woorden van God. Heere, ik ben een zondaar, ja. Maar u ontfermt zich toch in Christus over zondaren die de toevlucht tot u nemen. Heere, mag ik tot u komen? Ja, u zegt het toch. Al wie tot mij komt, ik zal ze niet uit gaan werpen, geenszins. Ik mag komen met mijn schuld, met mijn zonde. U zegt het en daarom is het zo. Je komt er nooit beschaamd mee uit als je de vinger legt bij de woorden die in de schriften door Christus zijn gesproken. Want ze komen uit het hart van God. Dat is wat wij vanmorgen leren uit deze tekst. Hij wekt mij elke morgen. Hij geeft mij elke dag constant door wat ik de mensen moet zeggen. En dan mag ik de vermoeiden een woord toevoegen. Dan mag ik mensen die om hulp verlegen zijn, om genade verlegen zijn, die mag ik erop wijzen dat God hen die genade schenken wil. Wat is dat toch bijzonder. Staat over de knecht van de Heere, over de Heere Jezus Christus in deze tekst van vanmorgen. Niet alleen dat hij het onderwijs van de Vader gaat ontvangen en doorgeven, maar er staat ook het een en ander over zijn lijden. En dat is ook de hoofdzaak voor vanmorgen. Het lijden van de Heere Jezus Christus. Wat lezen we hier? Ik geef mijn rug, vers 6, aan hen die mij slaan en mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en voor speeksel. Is dat allemaal niet uitgekomen? Als je nou gewoonweg het evangelie ernaast legt, dan kun je toch zeggen van zo is het gegaan. Denk aan het proces voor Pilatus. Toen Pilatus begreep dat het volk de dood van Jezus wilde, dat ze voor recht en reden niet vatbaar waren, toen heeft hij hem overgegeven om gekruisigd te worden. Maar voordat hij naar het kruis geleid werd, wat hebben ze hem gegeeseld? Vele harde slagen troffen zijn ontblote rug. Een pijnlijke vernedering. Wat hebben ze zich op hem uitgeleefd? Een doornenkroon in het hoofd gedrukt. Wees gegroet, gij koning van de Joden. En wat zegt Jesaja hier over dat lijden van de Heer Jezus Christus? Het overkomt hem niet. Het is niet zo dat hij zegt, ja, ik ben daarmee geconfronteerd. Zo kan het met ons zijn, dat we op een gegeven moment met dingen geconfronteerd worden die we niet gezocht hebben. Maar wat is nou het bijzondere van het lijden van de Heer Jezus Christus? Dat het niet hem overkomen is, maar dat hij het gezocht heeft. Dat hij het vrijwillig op zich genomen heeft. Dat lees je ook in deze tekst. Ik geef mijn rug. Mijn gezicht verberg ik niet voor hen. Of voor smaad en voor speeksel. Ik doe dat. Ik geef actief mijn rug en mijn gezicht om geslagen en bespuugd te worden. En in vers 5 staat er, ik wijk niet terug. Ik laat het allemaal gebeuren. Wat is dat bijzonder? Jezus gaat vrijwillig dat lijden op zich nemen. En dat begrijpen wij niet, want wij zijn mensen dat als ons iets wordt aangedaan en we vinden dat het onrechtvaardig is, nou dan zullen we ze even. Maar hij neemt dat allemaal vrijwillig op zich. En daar zie je nou dat grote wonder van de liefde van God. Daar zie je nou dat grote wonder van de liefde die de Heer Jezus zelf in zijn hart ook heeft gehad. Hij heeft zich laten geeselen, laten bespotten. Al dat lijden heeft hij vrijwillig op zich genomen om schuldige mensen te verzoenen met God. Dat is het. En als je dan vanmorgen dat beseft, dat dat zo is, dat hij het allemaal vrijwillig heeft gedaan. En zeggen, Heere, hoe is het mogelijk? Zoveel liefde voor mensen als wij. En als je vanmorgen dan ook nog eens een keer beseft, hè, dat er geen andere weg was om ons te verlossen, Dan zeg je ook, Heere, wat hebben wij u veel aangedaan? Wat hebben wij u veel aangedaan? Wat hebt u veel moeten lijden? Wat hebt u veel moeten doorstaan? Wat hebben wij door onze zonde u niet aangedaan? Dan krijg je ook iets van een stukje verootmoediging, een stukje beschaming in je hart. Heere, vreselijk wat wij u hebben aangedaan. Maar aan de andere kant, ik verwonder me over uw liefde, Heere, dat u dat hebt willen doen. Dat u die weg hebt willen gaan voor ons zondige mens. De knecht zal profetisch spreken, de knecht zal priesterlijk leiden. En het derde is, de knecht zal koninklijk overwinnen. Want dat lees je nou in vers 7 en ook in de navolgende verzen komt dat wel naar voren. De Heere, Heere helpt mij, daarom word ik niet te schande. Ik heb mijn gezicht gemaakt als hardgesteente, want ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Wat betekent dat? Ik heb mijn gezicht gemaakt als hardgesteente. Dat betekent dat toen al dat lijden hem werd aangedaan, toen heeft hij het onbewogen volbracht. Onbewogen. Hij, en dat is ook wat je in het Nieuwe Testament leest, hè? Toen hij gescholden werd, hij schold niet terug. Toen hij geslagen werd, hij sloeg niet terug. De Heer heeft dat, om zo te zeggen, allemaal over zich heen laten komen. Onbewogen, daarmee wil ik niet zeggen dat het hem in zijn ziel niet geraakt heeft. Natuurlijk wel, natuurlijk. Maar hij heeft het allemaal over zich heen laten komen. Onbewogen in die zin. Hij verzette zich niet. Nou, zo zou het gaan, zegt de profeet Jesaja. Zo zal het gaan als de Christus komt. En wij weten uit het evangelie, zo is het ook gegaan. Jezus heeft het alles vrijwillig gedragen. En hij heeft overwonnen. Hier wordt al gezegd dat uiteindelijk het lijden zal gevolgd worden door de overwinning die God aan zijn zoon geeft. Ik zal niet beschaamd worden. Ik word niet te schande, vers 7. En het is nu nog niet de tijd om breed uit te spreken over de overwinning die de Heer Jezus heeft behaald. Dat komt over een paar weken. Maar we mogen die overwinning natuurlijk ook niet verzwijgen. Want de Heer Jezus Christus heeft geleden om uiteindelijk toch ook weer op te staan. Hij is gestorven. Maar dat is het laatste niet geweest. Hij is ook weer uit het graf verrezen. Al dat lijden. Hij heeft het overwonnen. Na Golgotha kwam de paasmorgen. En na de nacht kwam de lichtende dag van de overwinning. Door lijden naar de heerlijkheid. En je ziet hier bij Jesaja in dit knechtslied, wordt er al op gewezen dat het zo zal gaan. Zo is het gegaan. Jezus, de lijdende knecht, die uiteindelijk alles overwonnen heeft. En waar eindigt nou Jesaja 50 mee? Was nou om zo te zeggen de hoofdboodschap van Jesaja 50? Nou, ik kan er heel veel over zeggen. Ik kan het eigenlijk ook heel kort onder woorden brengen. Wat Jesaja 50 uiteindelijk ook ons voorhoudt, dat is, luister naar zijn stem. Zoek het bij deze Heer Jezus Christus. Steun op zijn volbrachte werk. Erken wie je bent, een zondig mens. Maar zoek het bij hem. Laat dat werk van hem jou houvast en jouw enige troost in leven en in sterven mogen zijn. Ik kan er niet omheen dat Jesaja 50 uiteindelijk ook met een soort van een waarschuwing eindigt. En die waarschuwing die zou ik vanmorgen dan met mijn eigen woorden zo onder woorden willen brengen. Als je nou, en dat zie je bijvoorbeeld in vers 11, hè, als je vuur aansteekt voor jezelf. Wandel in de vlam van uw vuur, staat er in vers 11. En in smart zult u neerliggen. Wat betekent dat? Nou, ik zou het misschien zo onder woorden kunnen brengen. Als je alleen maar leeft bij de dingen van jezelf. Als je alleen maar vuurtjes ontsteekt waarvan je zegt, nou dat verwarmt me en dat geeft mij vreugde. Als je alleen maar leeft bij de dingen van beneden. Dan heb je geen toekomst. Dan zal dat eigen ontstoken vuur uiteindelijk ook jouw leven vernietigen. Dat is de waarschuwing. Je hebt geen toekomst buiten de Heer Jezus. Maar dat mag dan het einde van de verkondiging van vanmorgen niet zijn. Waar het vanmorgen over gaat is dit. God heeft zijn knecht gegeven, zijn eigen lieve zoon. Jezus is zijn naam. Hij heeft profetisch gesproken en heeft ons de liefde van God verklaard. Hij heeft priesterlijk geleden. Hij heeft alles volbracht. Hij heeft koninklijk overwonnen. We mogen alles zoeken, we mogen alles vinden in deze Heere Jezus Christus. En laat dat ook het geheim mogen zijn of anders mogen worden van u en ook van jouw leven. Amen. Zullen we samen danken en bidden. We danken u, Heere, dat we ook vanmorgen zo weer als gemeente samen mochten zijn. We mochten getuigen zijn van de doopsbediening aan twee kinderen. Achter de doop, de belovende God, uzelf. Heere, we hebben samen ook mogen stilstaan. Bij die heerlijke profetie uit Jesaja 50. Dat knechtslied. Dat zijn diepe vervulling gekregen heeft in het werk van de Heer Jezus Christus, uw Zoon. En wat is dat toch altijd weer bijzonder, Heere, om vanuit het Oude Testament al zoveel te horen over Hem. Heere, geef dat het ons hart verheugd heeft vanmorgen. Geef dat het ons bemoedigd en getroost heeft. En als we nog leven buiten u, geef, Heere, dat we er vanmorgen van overtuigd zijn geraakt. Dat u ons het leven gunt. En dat de Heere Jezus Christus onze zonden wil vergeven. Hoeveel die ook zijn. Heere, laat het zo mogen zijn dat ons aller hart en leven gefundeerd mag zijn op hem. In wie alle leven ligt. Maar ook buiten wie er geen leven te vinden is. We danken u dat we zo vanmorgen bij elkaar mochten zijn. Dit hebben mogen ontvangen uit uw hand. Vergeef wat niet was naar uw wil. En wees verder deze dag bij en met ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 105, daar hebben we al een paar versen van gezongen in deze dienst. Nu het eerste vers. Looft, looft, verheugt de Heere der Heren. Psalm 105, het eerste vers. Zoals ik aan het begin van de dienst al gezegd heb, is er zometeen gelegenheid om de doopouders de hand te drukken. Ze gaan even mee naar de consistorie. Nadat we daar geëindigd hebben, komen ze weer hier in de kerkzaal terug. En de looproute is via die ingang. En dan kunt u zo of zo straks de kerkzaal weer verlaten. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.